Joch Koffelonder, Taument. Doelpunt! Met het linkerbeen, Taument. Doeman. Goeie paas. Het is daar het doelpunt.
De hunkering naar de landstitel bij Feyenoord-fans is elk jaar groot. En in 1995, 2 jaar na de laatste landstitel, was er genoeg hoop in Rotterdam-Zuid. Willem van Hanegem was de trainer en hij beschikte over mannen als De Goei, Van Gobbel, Van Bronckhorst, Larsson, Blinker, Bos, Trussel. En aan dat rijtje namen werd 1 man toegevoegd, Ronald Koeman. Zou dit Feyenoord goed genoeg zijn om 's lands beste te worden ten koste van Ajax dat net daarvoor de Champions League had gewonnen? Hugo Borst en Leo Verhul schreven over dat uiteindelijk gekke seizoen 95-96 bij Feyenoord het boek De Koolsingel bleef leeg.
Omdat hij ze opschrijft en hij met een blok zit, hoef ik er niet met een blok te zitten.
Nee.
Nou. 25 jaar na de verschijning komt het boek, een voetbalklassieker, opnieuw uit. In deze AD Voetbalpodcast special praat ik met Hugo Borst en Leo Verhul over die tijd. Maar ook onze huidige Feyenoord-watcher, Mikkel Schouka, schuift aan om de tijden vooral ook te vergelijken tussen toen en nu. Dit is een AD Voetbalpodcast. Mijn naam is Etienne Verhoef. Het was 25 jaar geleden. Ik was het boek aan het lezen, Hugo, toen het uitkwam.
De Hoe oud was jij toen?
Ik ging beginnen aan de school van journalistiek, dus ik was 18. Ik bedacht mij hoe eigenlijk de tijd veranderd is in de sportjournalistiek als je dit boek leest. Dat is het eerste wat me, hoe makkelijk het was, hoe benaderbaar voetballers waren toen ten opzichte van nu.
Ja, dat kunnen we natuurlijk beter vragen aan Mikos, want die was destijds misschien wel actief, 25 jaar geleden. Ja, jij was toen actief.
Ik was, 22 was ik, dus ik deed wel wat freelance werk in het amateurvoetbal, zeg
ja.
maar.
Ja, en je bent nu juist, je staat volop in het leven. Ik heb wat afstand genomen hoor, van de voetballerij. Ik volg het nog heel intensief, maar er zijn niet zo heel veel voetballers meer met wie ik contact heb. En dat vind ik ook wel erg fijn, eerlijk gezegd. Want ik ben niet graag afhankelijk van ze. En ik kijk even naar Mikos. Volgens mij is het niet makkelijk om clubwatcher te zijn. Want je onderhoudt contacten, stel ik me zo voor. En als je dan iets kritisch schrijft, ja, dan zou je het lusten.
Maar ik weet niet of dat een groot verschil is met toen. Omdat jij moest toch ook mensen spreken voor dat boek.
Nou ja, maar ik had 1 geluk. Dat stuk, gedurende dat hele jaar hadden de voetballers het eigenlijk niet zo door. Ze beseften het niet.
Nee. Na afloop wel, want toen het boek uit was, zei Trustful, die wilde niks meer met je te maken hebben even.
Ja, dat was Leo Verhul en ik waren op het beach food volley toernooi. Dat hadden wij ook mede georganiseerd met Henk Spaan, Harry Vermegen, Veronica. En toen kwamen we ook Trustful tegen. Die mocht spelen. Ik weet niet meer aan wie hij gekoppeld was. Het was altijd 2-2. En zijn vrouw natuurlijk, Quinty. Ja. Quinty Trustful. Daar moest ik de teksten mee samenstellen.
Schrijven
dus
voor,
niets vermoedend ging ik erheen. Trots op het boek dat ik had geschreven. Ik vond dat Trustful er toen vond ik dat. Ik heb het laatst herlezen en ik denk er anders over. Toen vond ik dat hij er, nou ja, afkwam zoals het was. Ik zal dadelijk vertellen hoe ik daar nu over denk. Maar Orlando was woedend. En het grappigste eigenlijk was dat hij dacht dat ik hem had afgeluisterd. Ja. Maar Leo en ik hadden hele goede contacten bij Feyenoord. En wij checkten gewoon alles. Dus zo konden wij gesprekken reconstrueren en telefoongesprekken. Want dan ging je gewoon met iedereen na of dat zo gegaan was. En Orlando was er stellig van overtuigd dat er afluisterapparatuur was gebruikt. Wat natuurlijk niet zo was.
Maar goed, ik kan me nog herinneren dat we bij Orlando ook thuis waren geweest. Omdat hij ziek was.
Ja.
Dat was grieperig. En dan kwam je gewoon in de even kijken, hoe heet die straat?
Ja, was in Kralingen was dat. Ja. In die straat met die dichter. Ja. Jij hebt toen nog een
Albert Verwijstraat.
Ja.
En je had op dat moment had je nog niet de gruwel van de persvoorlichter. En ja, dat was de persvoorlichter. Dat was ome Fred, je zegt het al, ome Fred Blankenmeijer. Ja. En die vond alles prima. Dus die,
als hij je mocht, hè?
Ja.
Als hij niet mocht,
had je een probleem, toch?
Ja,
dat klopt. Hij mocht ons graag.
Ja, en zeker.
Kijk, vooral de,
maar Leo en ik kwamen samen bij Orlando die avond, hè? Want het was volgens mij Feyenoord-Ajax geweest of
ja,
zo.
Ja, en toen was er wat. En toen dachten wij, we waren nogal angry. En we zaten er bovenop, weet je. Dus we dachten, ja, misschien is er wat aan de hand, weet je. Dus we gelijk er naartoe. Ja, het was een beetje teleurstellend, toen had hij gewoon geriep. Ja. Maar we hebben wel gewoon binnengelaten en een leuk gesprek. En dan krijg je toch ook weer informatie dat er bepaalde dingen toch niet zo lekker lopen als we dachten.
Maar Mikkels, zou dat nu kunnen? Kan jij bij iemand thuiskomen van Feyenoord?
Nou, moeilijk. Het zou wel kunnen, maar ik denk in het diepste geheim.
Ja.
En ik denk wel dat die clubs tegenwoordig wel adviseren, hou alles buiten de deur.
Ja.
Maar ik weet wel uit de tijd inderdaad waarin jij het boek schrijft, dat ik op een sportredactie zat van het Rotterdams Dagblad. Met mensen als Loet van Schellebeek, Hans Rijsman, Piet Oks. Ja, die gingen inderdaad gewoon zoals jullie. Ja, als er even iets gecheckt moest worden, stonden ze in de voortuin bij Willem van Aanegem of consorten.
Ja, en meestal gingen ze naar het Boerengat om iets te checken.
Ook daar, ja. Ja, als ze wisten waar ze zaten. En je merkt nog wel dat mensen die in die tijd al in de sportjournalistiek zaten, dat die nogal een beetje het idee hebben dat het zo werkt. Ja. Als iets niet klopt, nou ja. Ga erheen. Ik kan me herinneren dat Chris van Nijnen er wel eens zei van, joh, ja, als je geen afspraak hebt met Van Persie bij Manchester United, ga gewoon 10 dagen heen. Kom je vanzelf wel met een verhaal terug. Maar, maar
dat is ondenkbaar.
Dat lukt niet meer. Nee.
Maar een voorbeeldje, hoe close wij waren met die speler, niet alleen, maar ook met de trainer, Willem van Aanegem. En ook Van de Herik, die vertrouwde ons volledig. Die vertelde alles. Echt de meest ongelofelijke dingen. Ja, dat zou nooit meer kunnen nu, nee. Want dan is er al een perslichter die dat tegen het licht heeft gehouden. Maar we zijn toen op een gegeven moment, toen er sprake was dat Van Aanegem misschien ontslag zou krijgen. En volgens mij heeft hij toen ook ontslag gekregen.
Dat was de dag van het ontslag.
Zijn we als de speer zijn we naar de Jan Pallach laan 11, als ik het uit mijn hoofd zeg, in Arnhem, zijn we daar naartoe gereden. En Kees Jansma was al langs geweest. En Frits Barend. Allemaal nul op het rekest. En wie kwamen er binnen? Wij. En we zaten de hele avond. En toen hebben we op een gegeven moment biertjes erbij. En we kregen een heel verhaal te vertellen hoe zij op het strand verliefd op elkaar waren geworden. Ook met een kist bier erbij. En toen zijn ze op een gegeven moment zelfs gaan zingen. Dat wil je eigenlijk niet horen.
Nee.
Tenminste in de praktijk. En,
ik vond het toch wel ontroerend.
Ontroerend.
Ja, het was ontroerend. En die kinderen, Boy en Willem, die waren natuurlijk 5, 6, 7 jaar. Die sliepen op de bank. Ze woonden heel eenvoudig ook. Hè?
Ja.
Het was niet dat je zegt bij voetballers en trainers denk je die baden in luxe. Maar Willem en Marianne, die woonden heel sober gewoon.
Maar de scène die mij het meeste bijstaat, en dan denk ik gelijk maar even aan Mikkels wat die nu meemaakt. Heb jij de afgelopen jaren Dick Advocaat, Ronald Koeman, Bert van Marwijk gesproken terwijl ze naakt op de stoel zaten een kwartier lang na een training, dat je even de trainingskamer binnenkwam en dat zij in vol ornaat voor je zaten en jij gewoon een gesprek aan het voeren was met ze?
Nee, dat viel me ook meteen op. Dat is bijna ondenkbaar. De trainingskamer is sowieso al heel moeilijk.
Ja.
Tot voor een paar jaar ging het nog wel. Ik kan me herinneren toen Mario Been 10-0 verloor van PSV. Toen stapten we daar wel binnen. Maar het blijft wel een beetje wat Leo zegt. Het gaat toch wel om vertrouwen natuurlijk. Hè? Dus als jij nooit komt, kom je nooit meer ergens binnen natuurlijk.
Ja.
Als je voortdurend ergens bent en de mensen krijgen een soort van idee van dat het wel goed zit, dan kom je ook wat makkelijker binnen. Dus ook in die trainerskamer. Maar als je nu ziet, ja, het complex is natuurlijk, het is niet meer, ze zitten niet meer in de Kuip. Alles is naar 1908 gegaan. Dat is hermetisch afgesloten. En er zit een portier die is nog strenger dan. Je komt makkelijker Noord-Korea binnen dan 1908 moment.
Maar daar kan je toch gewoon de kleedkamer binnenstappen terwijl Dick daar staat.
Daar kom je dus echt niet meer binnen zonder dat je dat van.
Jij ook niet bij Dick?
Dat de portier. Nee, ik ben op 1908 zelden of nooit. Behalve als Feyenoord zegt van ja, er is een afspraak, je kan binnenkomen. Je kan wel vanaf het dijkje zien hoe ze trainen. Dus het is nog altijd niet zoals Arsenal of Chelsea waar je kilometers van.
Dat gaat ook veranderen.
Ja,
ook
dat. Ja.
Daar komt een scherm.
Nou, dat is misschien nog wel het grootste verschil. In mijn goede tijd, dan kwam ik gewoon binnenlopen bij Barcelona. En dan ging je naar het trainingsveld.
Ja.
En dan liepen die jongens, die spelers liepen zo langs je heen. En op een gegeven moment kon ik ook, de houding van Bernd Soester mij niet zo beviel. Toen ben ik aan zijn arm gaan hangen.
Ja.
Want ik zei, van sta me in ieder geval te woord, sukkel. Weet je, dus ik was heel erg. En toen uiteindelijk, vond u dat wel een wel raar, weet je. Ik denk, hoe kan ik van die idioot af? laat ik maar in de parkeergarage afspreken, dat niemand ons ziet. Ja, want anders krijg je al die journalisten weer over je heen. En toen heb ik een uniek interview met hem kunnen houden. Nou, dat zou nu godsonmogelijk zijn.
Ja, maar Leo,
zijn.
Jij bent in deze ben je echt wel bijzonder.
Je bent een soort pitbull.
Pitbull. Ja. Hij heeft gewoon andere normen en waarden.
Ja, dat is het. Dus Mikos, de les is, als jij Jens Toornstra wil interviewen, moet je aan zijn enkel blijven hangen, zeg maar.
Ja, bij Jens Toornstra moet je thuis kunnen komen.
Daar komen wel, volgens mij komt daar wel een journalist thuis. Ja, ik niet, maar dat, ja. Kijk, als je iemand al jarenlang kent, dan zou het wel kunnen. Ja. En ook bij trainers, denk ik, maar... Ja, dat wordt wel steeds moeilijker.
Ook in die tijd. Kijk, Van Hanegem was daar een uitzondering in. Als hij je mocht, dan waren er een paar. Maar ik denk niet dat Dick van de Polder...
Nou,
dat was haatliefde.
Denk je niet dat hij binnenkomt? Nou, ik denk het ook niet.
Maar Willem was wel een uitzondering. Ik bedoel, het was niet zo dat ik bij alle trainers binnenkwam, hoor. In de Eredivisie.
Nee, maar je hebt wel een beetje de verhalen ook die je hoort van dat toen Van Hanegem trainer was bij Feyenoord. Dat de spelers met hem op de hotelkamer lagen. En dat hij daar verhalen vertelde over hoe het in zijn tijd was. En dat ze aan zijn lippen hingen.
Ja.
Ik denk ook niet dat
maar
nu gebeurt.
Niet allemaal.
Nee, niet allemaal.
Er waren
nee,
ook
waar.
Een paar stappen.
Maar jullie hadden misschien het geluk dat jullie publiceerden natuurlijk niet wekelijks. En wij publiceren nu dagelijks. Ja. Ja. En dus je kon zeg maar aan een soort patroon werken zonder.
Wij zijn altijd
er bovenop.
Nou, maar wij
dat
zijn wel,
maar niet wekelijks met een stuk, toch?
Nee, wij zijn weekbladjournalisten geweest bij VI natuurlijk. Hè? De periode 84-91. En daarna hebben wij samen nog voor Panorama geschreven. Een tijd wat mij betreft om te vergeten, maar we hebben ook wel heel erg veel gelachen.
Ja.
Maar wij hadden niet inderdaad het moordende ritme wat jij hebt, Mikos. Ja. Elke dag gewoon bovenop Feyenoord en maar hopen dat je niks mist. En dan in deze tijden van social media, waarbij je van alle kanten ook nog eens concurrentie te duchten hebt.
En steeds meer media ook, hè? Ik bedoel, er komen steeds meer camera's, bladen, sites bij.
Maar ik zeg het niet omdat het zwaarder was of niet zwaarder. Maar
nou,
vooral...
Voor mij zou het zwaarder zijn. Ik moet er niet aan denken om nu zoals jij te moeten functioneren. Daar heb ik diep respect voor.
Ja. Nou, kijk.
Ja, nee, die kan je in zak steken.
Nee, maar het zit hem dan meer in... als je elke dag wat publiceert, publiceer je ook stukken natuurlijk... waar mensen zich aan ergeren. En, en dan gaan deuren dicht natuurlijk.
Ja.
Hè, dus stel dat jullie elke dag iets over Van Hanegem hadden gepubliceerd... en er zaten drie stukken bij waarvan die op een gegeven moment dacht... nou, ik sta ze steeds te woord, daar heb je ze weer... en dan komen ze met een rotstuk. Ze gaan even niet de trainerskamer in. Ja, dan gaan de deuren dicht natuurlijk.
Het is wel zo in de voetballerij dat het altijd aan en uit is. Ja, hè? Dus je hebt een periode ruzie met iemand... en dan heb je weer een periode dat het beter gaat. Het wordt wel vaak goed gemaakt. Dat heb ik zelf met Dick Advocaat ook wel ondervonden.
Ja.
Heb jij al eens ruzie gehad met Dick?
Nee.
Maar het kan nog komen, hè?
Ja, alles kan nog komen.
Nou, het is wel interessant. Ja. Ik hou van Dick. Wie niet? Maar ik dacht nu echt wel de laatste keer van... Moet hij nou niet gewoon zelf stoppen? Als hij niet meer kan zeggen over Berghuis bijvoorbeeld... of andere spelers, wat hij werkelijk denkt...
Ja.
Dan ben je toch niet 3,74 geworden om je kop dicht te houden.
Zou Van Hanegem zijn kop dicht hebben gehouden?
Nee,
die had de handdoek gegooid.
Absoluut niet.
Ja. Van Hanegem had nu in de situatie van Advocaat, denk ik, de handdoek gegooid. Want die wil gewoon toch vrij uitpraten. Dat was ook het probleem toen in het boek. Ze hadden afgesproken, helemaal aan het begin, ergens in juli, van de Hering, met de spelers, met de trainer. We lekken niet meer naar de pers, we communiceren niet meer via de pers. En de eerste die het eigenlijk schond, vond van de Hering, was Van Hanegem zelf. Die ging over trustvol wat zeggen.
Ja.
En dat is eigenlijk, en het was al flink mis, tussen een deel van de spelersgroep en Van Hanegem. En daar is het eigenlijk misgegaan, want 2-3 maanden later was Willem ontslagen.
Ja, dat was een beetje de opmaat.
En hij voelde zich eigenlijk beledigd, hè? Dat begrijp ik ook uit het boek. En ik heb hem daar ook nog over gesproken, omdat hij juist dacht van trustvol moest er al uit. Hè? Er waren mensen die hem kwijt wilden. En ik heb hem juist binnen boord gehouden. Dus hij zou me wat krediet verschuldigd zijn.
Maar wat mij wel een beetje opviel in dat hele verhaal, en dat zit ook alweer in het voetbal van nu, het gekonkel tussen mensen wie nou de waarheid spreekt. Want in dat boek zegt trustvol, nou, ik hoor van Jans een heel ander verhaal.
Ja.
En Van Hanegem zegt, je moet mij geloven. En Van Hanegem heeft natuurlijk in het verleden ook wel wat situaties gehad dat hij ook niet heel zuiver was in zijn communicatie.
Maar dat is wel heel modern. Beetje dat in de trant van het nepnieuws.
Ja.
Het is een beetje Russisch.
Maar dat is nog wel heel actueel.
Alles ontkennen.
Ja, dat wou ik zeggen. Dat is nog steeds toch zo.
Ja,
dat
maar luister. Als wij nu met z'n viertjes en het staat op band gaan reconstrueren wat we hebben besproken, zullen daar altijd vier verschillende verhalen uitkomen. Ja. Als je die weer doorvertelt aan iemand anders en die vertelt het weer door, dan heb je 99 verschillende verhalen. Ja. Ja. En dat is het ingewikkelde eigenlijk al. Daarom, als je echt iets goed wil regelen, moet je dat één op één doen.
Maar ik vraag me dan wel af, in zo'n, als je die verhalen leest van Hanegem, of Hanegem nou een people manager is of gewoon een voetballer is die trainer is geworden. Want het klinkt ook een beetje alsof het manager van zo'n groep hem soms te veel werd. Met al die egootjes en al die mensen erin zitten.
Nou ja, wat te prijzen valt aan Van Hanegem is dat hij een mens is. En dat hij iemand die niet kan uitstaan, dat kan hij niet verbergen.
Nee.
Dus uiteindelijk is dat gedoemd om te mislukken, zo'n band. En Willem had natuurlijk een fantastische band met Frezer en met Van Gobbel en Blinker.
Ja.
Maar aan de andere kant,
de spelers.
Maar aan de andere kant had je bijvoorbeeld Blinker alweer, die ook net iets te veel ging stappen in die tijd. En zijn autootje bij de Baja Beach Club parkeerde. En waar nog meer Feyenoorders waren. Dus het liep ook allemaal weer onhandig in elkaar over. Je kan niet zeggen in absolute zin. Want op een gegeven moment ontstaat het beeld van de bende van vijf.
Ja.
Maasbos, Blinkerheus en...
Maasbos.
Nog eentje. Komen we wel op.
Witsche?
Ja, Witsche. Maar het is niet zo dat die dan allemaal even erg zijn qua stappen.
Nee.
Het kan ook zijn dat de ergernis weer ligt in iets wat zich op het veld uit. Ja. Dus het is altijd gecompliceerder dan het daadwerkelijk is.
Nou, de ergste dat was Peter Bos. Alleen, daar had Van Hanegem niet zo moeite mee. Want die dronk zich helemaal gek. En de volgende dag op de training, daar liep hij voorop. En dat was voor Van Hanegem cruciaal.
Ja, maar wel stiekem,
hij nam andere spelers mee. En ook jonge spelers. En hij was aanvoerder. Ja. Nee, als iemand Peter Bos nooit heeft verdragen, en ik denk dat dat nu nog zo is, misschien niet om zijn voetbalopvattingen, want ik denk dat die aardig synchroon lopen.
Ja, denk ook, ja.
Maar de karakters, dat waren botsende karakters.
Ja, omdat hij een beetje glad is.
Maar dat was ook alweer vreemd, omdat Bos moest eigenlijk weg. En Maas was zijn vervanger. Hè? En Bos bleef. Toen was Maas er ook nog. Dat bleek ook nog een van zijn beste vrienden. Dus dat werd ook alweer een blok. Ja.
Ja.
Je ziet wel gelijkenissen met het Feyenoord van al die jaren daarna. Hè?
Nee, maar ik weet zeker. Hè? Ik bedoel, het was een krankzinnig jaar waarbij Feyenoord gewoon de Europa Cup 2 had kunnen winnen. Hè? Daar was niet gek veel voor nodig.
Ja.
Maar ik denk dat je elk jaar zo'n boek kan schrijven als Leo en ik destijds hebben gedaan.
Nou, je hebt nu bijvoorbeeld, dat zegt Hugo ook, dit was een prachtig jaar geweest voor zo'n boek.
Ja. Ja.
Maar we krijgen wat Disney.
Je krijgt door Disney-serie.
Disney documentaire.
Huh? Disney is aan het filmen al. Die is een hele documentaire aan het maken.
Jongens, ik maak me zorgen over.
Maar dat is vanuit de club, toch?
Nee, ja.
Ja, dus dat wordt gecensureerd. Ja.
Echt waar?
Nou, er zit vetorecht op van mensen.
Maar ik denk,
heeft al iets verboden, hoorde ik.
Nee, maar als het Disney wordt, dan gaat het eerst mis. En dan eindigt het na met een prinses. Dus dat komt altijd weer goed, toch?
Maar jullie hebben nooit gezegd, we gaan er een boek over schrijven. Maar wisten jullie vanaf moment 1, we gaan er een boek over schrijven?
Ja. Heb ik ook gemeld.
Ja. Dat wel.
Ja, zeker.
We hebben het net over documentaire Disney. Dan vormt het verhaal zich naarmate het seizoen. Hoe vaak hebben jullie hoofdstukken omgegooid of verhalen eruit gehaald of dingen weggelaten omdat het voor de chronologisch verhaal van het boek of voor de lijn van het boek...
Ik heb wel dingen omgegooid.
Ja.
Kijk, met z'n tweetjes coverden wij behoorlijk veel spelers. Kijk, er waren altijd spelers waar je niet zo heel veel aandacht aan gaf. Bijvoorbeeld Tomek Iwan, daar hadden we eigenlijk contacten mee met Jan de Zeel. Die vertelde over het verdriet, hoe die jongen werd gepest, noem maar op.
Ja.
En met hem sprak je daar niet over. Was ook eigenlijk te pijnlijk. Maar wij hoorden van Jan de Zeel letterlijk hoe die werd geziekt. Ik heb het ook gezien. Ik zat toen met die wedstrijd Gremio Ajax. Zat ik in het spelersham. En die Feyenoord-spelers kijken naar die wereldbekerwedstrijd. En dat is heel leuk om te zien. Om te kijken hoe ze daarop reageren. Een paar interesseerden zich geen reet. Trustvol was aan het biljarten. Keek even op. Koeman keek heel geconcentreerd. Zat te denken aan die twee kansen die hij had gehad in wereldbekerwedstrijden. Ja. Maar Iwan die gaat in de rust weg. Zegt gedag. En de enige die hem gedag zei was Ronald Koeman.
Ja. Dat was een prima voetballer.
Die bestond gewoon niet. Ja, en dat was de allerduurste Feyenoorder die ooit gekocht was. Hè?
4 miljoen,
4,5 miljoen of zo.
Fantastische voetballer. Echt.
Dus nou, kijk, zo'n boek is gewoon veel aanwezig zijn, ja. Kijken, observeren. En ja, natuurlijk de gouden ingang met Van de Heerik en Willem.
Want daar zijn we begonnen met Van de Heerik. Ja. We hebben eerst Van de Heerik benaderd. En daar had ik dus eigenlijk door de jaren heen heel goed contact mee. Ook door dingen die in het verleden zijn gebeurd. Ooit is hij beschuldigd dan van allerlei dingen die met asbest, met asbiton te maken heeft gehad.
Een bedrijf bij...
Een bedrijf uit Zwijndrecht. En dat is, daar heb ik hem tegenover de Spartanen, maar ook in VI, heb ik hem met het zwaard verdedigd. En dat heeft hij me altijd dankbaar genomen. En dat was een goede ingang. Dus dat was een goed idee om daar dan te beginnen. Ja. En die Van de Heerik... Die
maar Van de Heerik zei wel, Leo, als je maar niet denkt dat je privileges krijgt. Ja. Nou, hij heeft niets anders gedaan dan privileges kijken.
En vervolgens ging hij helemaal los. Hij heeft alles verteld. Alles.
Maar hij dacht ook wel, ik zit nu met die gasten. Het boek verschijnt later wel. Dus hij zat af en toe ook wel te sparren. Zo van, het is toch niet te geloven wat er nu meer gebeurt. Ja. Ik hoor net dat die spelers weer uit zijn geweest, terwijl je hebt verloren in het weekend. Ja. Dat is toch onbestaanbaar?
Maar nu had je daar een verhaal van gemaakt. Als de voorzitter dat had gezegd in een gesprek, dan was het niet
nee,
voor...
Nee, want ik had beloofd, want ik had een dagelijkse column in het AD, om dat pertinent niet te doen.
Nee, precies. Ja, dat wil ik zeggen. Ja. Want, maar de druk de vanuit de krant is natuurlijk wel vaak om het nu dan wel te melden als je dit soort dingen hebt. Want dit is dan...
Ja.
Maar ik wist wel dat het kwam in het boek.
Ja.
En ik denk dat hij ijdel genoeg was om dat zich te laten welgevallen. Weet je, dat...
Maar je dacht natuurlijk voortdurend in het boek. Ja. Bij alles wat gebeurde. Oh, dat zou,
dat was wel heel prettig, hè? Dus je hoeft het niet meteen op te schrijven. Ik maakte natuurlijk veel aantekeningen. En Leo en ik hadden natuurlijk wekelijks een paar keer contact. En die aantekeningen die stonden in de computer. En sommige van die aantekeningen heb ik ook niet gebruikt. Die zijn niet relevant gebleven. Nee. Maar bijvoorbeeld hoe hij ook omging met Nicole Edelenbos.
Ja.
Nou,
ja.
Hij introduceerde haar in het begin van het boek van... Nou, er komt nou een vrouw aan, een wijf met ballen. Ja. De voetballerij zal versteld staan. Nou ja, ze is binnen 2 maanden is ze eigenlijk gezien. Want ze maken een kapitale blunder tijdens een rechtszaak. Ja. Waarbij ze beweert dat Robbie Witsche was wezen stappen. Maar die was helemaal niet in Barcelona geweest. Nee. Dus die hele zaak die ging onderuit. En ja, daar was Van de Heerik natuurlijk not amused over.
Ja. Ja.
En vervolgens moesten ze al die jongens die ze wilden wieberen, die moesten ze weer in genade aannemen. Ja. Nou, dat was het einde van de krachtigste vrouw die de voetballerij nooit heeft gekend.
Het mooie is dat zowel Van Hanegem als Van Heerik 100% achter het boek zijn gestaan.
En aan?
Die hadden niet één dingetje van, ja, maar dat was niet waar of dat is uit zijn verband gehaald.
Toen het gepubliceerd was, bedoel je?
Nee.
Toen het eenmaal een boek was.
Peter Bos was woedend, maar ja, die was ook wel flink de klos.
Ja.
En wij hebben hem een paar keer aangeboden om te reageren. Die wist ook dat wij daarmee bezig waren. Maar hij heeft nooit interesse gehad om die aantijging. Ik denk dat hij er ook van schrok.
Ja, dat denk ik ook wel.
En hij denkt, het zal wel zo'n vaart niet lopen. Ja, maar goed, later zijn...
Toen kwam die woedend naar me toe.
Ja, ik stond
toen
achter jou.
Toen heb ik even de maat genomen. Want ik dacht van...
Leo heeft deze schouders.
Als er iets was, dan schoof jij Leo naar voren.
Leo altijd naar voren,
Ja. Nou, maar goed... Die hij moet geen leugens vertellen. Weet je? En als wij 2 tot 3 keer een kans tot weerwoord hebben gegeven. En hij ontkent dat. Hij deed dan net van. Wat heb ik nou om mijn schoen hangen? Ik bedoel, ik heb dat allemaal niet gezegd. En ik heb er.
Maar dit wat jij nu vertelt en wat je, dat proef je in zo'n boek door alle gesprekken heen al heel subtiel in de eerste hoofdstukken. Het moment dat Trustful het gesprek aangaat met Van Hanegem om te praten over wat er dan wel of niet gezegd is en waarom hij hem aanpakt. Daar zit Bos bij, die zegt niks. En het zit hem volgens mij in de laatste zin van het hoofdstuk waarin hij zegt, nou volgens mij komen we hier niet uit en gaan we maar weg. Maar wacht even, weet je, wie bepaalt nou wie er nou weggaat of niet, zeg maar. Dat is wel heel bijzonder, dat soort kleine steken zitten er al in. Daarin merk je toch al een hoop, hè?
Ja.
Je merkt wel, nu hebben ze natuurlijk veel makkelijker een podium om dingen te ontkennen. Hè? En spelers zijn natuurlijk geloofwaardig vaak voor supporters. Hè?
Hun eigen social media.
Ja, social media.
Zijn merkjes geworden, toch?
Inderdaad, hoeveel cameraploegen verschijnen er nu niet om even je zegje te doen.
Maar
dus als
ik vind dat wel... Ons failliet, hè? De traditionele media zijn in dat opzicht gewoon volledig op het verkeerde been gezet. Want je kunt tegen een social media, hè, die Pravda-allure begint te krijgen. Ik word wel eens kotsmisselijk als ik die filmpjes bij Ajax en ook wel bij Feyenoord zie.
Ja.
Gelikt, ziet er geweldig uit. Pure esthetiek, een knallend stadion. Nou, nu even niet dan. Maar het is gewoon pure misleiding.
Maar dit was wat Van Hanegem toch 25 jaar geleden ook al wilde. Die wilde toch ook al alle controle hebben over de uitingen van Feyenoord en de media eigenlijk.
Van Hanegem?
Of van de Herik?
Ja.
Van de Herik wilde, ja.
Bij ons niet.
Nee, gelukkig niet. Maar dat was wel wat Van de Herik volgens mij als plan had. Weet je, alle fotografen eruit en dan zetten we zelf een fotograaf neer. Koop het maar bij ons.
Nou ja, daarom
is maar dat had een financiële achtergrond. Ja. Hij was altijd uit. Feyenoord zat toen ook al krap. Ja. Niet zo krap als nu. Maar Feyenoord zat krap. En hij dacht, als ik het zo doe, daarom was hij zo volhardend in die hele ingewikkelde televisiezaak. Hij dacht, ik heb eigenlijk de rechten over mijn eigen thuiswedstrijden.
Ja. Ja.
Die worden wel verkocht. Aan Sport 7 was het destijds. Maar hoezo? Dat is toch voor mij? Is in mijn kuip. En dat ging hij onderzoeken. En dat vond ik wel heel spannend aan hem altijd.
Ja.
En dat van de Herik was nooit een saai moment. En dan moet je nu eens vergelijken. De algemeen directeur van Feyenoord nu en de voorzitter toen. Dat is natuurlijk...
Maar vind jij Marco Overmars dan heel saai als je dat filmpje ziet dat hij heeft gemaakt
heeft
van de week?
Geen uitstraling. en ik wil er meteen bij gezegd hebben. Dat heb ik ook onlangs in mijn column gezegd. Een held in 1993. Ja, Davis Cup, zullen we niet vergeten. Was grandioos. Maar hij heeft niet voor niks zelf gezegd ooit in een medium. Ik ben niet de ideale algemeen directeur. Nou, daar geeft hij ook wel voortdurend blijk van. Dat geeft ook niks. Want hij was misschien een prima commercieel directeur. Ik heb er geen verstand van. Maar Feyenoord zit vergeleken met vadertje Kieboom, Jorien van der Herik, natuurlijk in een wak qua leiding geven.
Maar ook hiervoor natuurlijk. Gudde. Was ook niet het uithangbord. Nee.
Heb jij daar nooit gedonderd? Jij bent niet.
Nou, zal je vertellen. Dit hardgrasboek wat ik bij me heb, dat kunnen de luisteraars niet zien natuurlijk. Nee. Daar staat aan het begin staan. Ik blijk dat dus gekregen te hebben omdat ik ooit een jeugdteam trainde.
Oké.
Okay. Nee, Excelsior Maassluis.
Ja. En daarbovenaan staat hartelijk bedankt voor de twee hele fijne jaren. Ik heb veel geleerd. Wouter Gudde.
Oh. Die moet je bewaren.
Die kan je binnenkort gebruiken als Wouter Gudde.
Posten. Die moet je posten.
Die moet je. De social media, hè?
Ja. Dus ik kende Gudde al veel langer. Maar eigenlijk, ik heb dat verhaal ook wel eens verteld. Eigenlijk was het vanaf het moment dat ik Feyenoord ging doen en hij directeur was, ging het eigenlijk al vrij snel mis. Omdat Feyenoord haalde toen een Servische speler. Hij is nooit wat geworden. Ignatovic heette die. En ik was de hele dag aan het zoeken. Je had toen nog een man, ik ben zijn naam kwijt, die rond het trainingsveld hing. En die wist alles van Joegoslaven, Servisch voetbal, Kroatisch voetbal. En die kwam met die naam. Die zei, het kan niet anders dan dat het deze naam is. Dus ik had die naam gedropt bij Gudde. En ik dacht, nou ja, ik heb zijn kinderen.
Ik heb nog een hard gras liggen waar nog staat bedankt voor die twee fijne jaren.
En ik was net twee weken Feyenoord watcher, zeg maar. Ik dacht, dit is een mooie binnenkomer. Dus ik dropte die naam bij hem. En toen zei hij, toen appte die terug. Iets van, het is allemaal nog veel. Het speelde allemaal niet. En als het zover is, krijg je wel een seintje. En ik zit anderhalf uur later gewoon op de bank. En ik krijg een telefoontje van de krant. Zeg, ja, Feyenoord heeft een Servische speler vastgelegd. Zeg, oh ja, wie? Ja, Ignatovic. Dus ik vroeg dat aan Gudde. Toen zei hij, ik kon niet anders. En toen dacht ik, als je mij...
Sorry.
Als je elkaar zo weinig verschuldigd bent, ben ik hem ook niks verschuldigd natuurlijk. Dus dat was wel...
Daar zou ik mijn leven lang, mijn journalistieke carrière lang hem aan refereren. Ja. Maar ik zou ook nooit meer wat controleren bij hem. Serieus.
Nee, maar Mikkels heeft het verhaal ook nog nooit verteld. Het is de eerste keer dat hij het verhaal verteld.
Ik heb het er wel bij zijn afscheid over gehad. In Napels zaten we op een terras en toen zei ik dat ik dat wel... Kijk, hij hoeft mij natuurlijk niet een voorkeurspositie te geven, maar... Ja, om meteen met een kluitje in het riet te sturen, dat was ook zeker...
Luister, als iemand ergens achter is gekomen, dan moet je ook gewoon zeggen, ja, het klopt.
Ja.
Succes, die is de primeur.
Daar zal Feyenoord toch niet van instorten als dat in het AD
komt. Inmiddels wel een beetje, heb ik het idee, hoor. Ik denk toch dat als je dat eerder weet dan Feyenoord, dat het toch wel iets aan de hand is. Dat het toch wel binnen de paniek is.
Iemand op zijn laser binnen Feyenoord media misschien. Ja.
Die krijgen voortdurend op een laser dan. Ja. Eigenlijk lekken alle transfers eerder uit.
Ja.
Maar ik heb nog wel een leuk verhaal over die over een discussie met tussen Pim Doesburg, de toenmalige pas overleden keeper van Sparta, en de keeperstrainer van Ed de Roey. En ik ben toen bij een discussie geweest. Je kon dus doodgemoedereerd kon je daar gewoon overal lopen en vlakbij op het veld gaan staan. Je moest niet buiten de hekken. Ze lieten mij wel door. En dan
geloof ik wel dat ze jou doorlieten.
Stond ik achter de goal. En ik hoor een gesprek, weet je, en dat werd iedere keer gekker, weet je. Dat heeft het boek ook gehaald.
Ja.
Van, je bent zo lui, weet je. Als je nou eens een keertje wat doet, je zou een veel betere keeper kunnen zijn. Maar ja, ik begrijp het wel. Je komt dan thuis in Gouda bij je vrouw. Dan is het van cookie ad, cakeje ad en dit en dat. En ja hoor, weet je hoe ze je noemen? D-cup. D-cup, man. Doe eens een keer wat, weet je. Nou, dat, ik heb dat toen, Hugo die heeft het meest opgeschreven, maar ik heb dat stukje, omdat ik er met mijn neus bovenop stond, heb ik dat geschreven. En er is toen een, dat hebben ze letterlijk eruit getild. En daar hebben ze in Haarlem is dat opgevoerd.
Ja,
hebben
Jack
ze er een toneelstuk van gemaakt.
Ja, ja.
Alleen, weet je, omdat het dat was gewoon bizar. Die hele discussie.
Ja.
Weet je, je staat er bovenop.
Maar dat is wel een beetje, kijk, als beginnende journalisten nu, beginnende sportjournalisten dit boek erbij pakken, omdat het een van de klassiekers is die je moet gelezen hebben als sportjournalist, dan die worden jaloers. Want die denken, oh, die hebben dit beeld, dit kan in de journalistiek. En dan kom je vervolgens bij je eerste betaald voetbalwedstrijd binnen.
Nou, maar het is precies wat Leo zegt, wat ze niet meer willen.
Ja.
Want het gaat ze eigenlijk niet om die spelpatronen die je kan afkijken en waar je misschien over publiceert, waardoor Vitesse weet hoe fijn het gaat spelen. Het gaat om dat veilige, ja. Ik ben ook bij trainingen geweest waar Vilena Nelon buiten, zonder dat de bal in de buurt was, door midden schopte.
Ja.
En dat heb je dan gezien. En als je dan de reacties daarna ziet, dan is het altijd, eerst is het niet gebeurd. En dan later beseffen ze wel, ja.
Oh, stond er iemand bij?
Staan erbij, er zijn foto's van. Dus ja, en dan komt het toch wel heel vaak voor. En waarom zou je dat nou zo opblazen? En de volgende reactie is dat ze de poorten sluiten. Dus ook nu, als je op trainingskamp gaat met Feyenoord, nu door de COVID is het niet gebeurd, maar in Marbella vorig jaar, dan is het grotendeels dicht. Ik publiceerde maandag een stuk over de situatie rond Berghuis.
Ja, ik werd meteen gebeld. Dat stond al zondagmiddag stond het online. En ik werd gebeld, zal niet zeggen wie, maar je kan een vermoeden hebben.
Dat niet waar was.
Nou, maar dat op dat veld geen hoekvlaggen staan.
Ja. Ja. Maar ik heb van de week nog een foto gepubliceerd waar ze wel degelijk staan. Het probleem is, kijk, Feyenoord heeft een trainingscomplex waar geen
wedstrijd. Wie waren er ook weer aan het knokken? Berghuis en?
Nou, het was niet echt knokken, want dat is natuurlijk hoe het via social media al snel ontwikkelt. Wat er exact gebeurde is dat Malatia een felle tackle inzette op Berghuis. Hij raakte hem op zijn voet. Berghuis, ze lagen op elkaar, zeg maar Malatia stond op, liep weg. Berghuis was er kwaad om, pakte de stok en gooit die stok weg. Het zijn geen dingen waarvan je zegt, nou, we gaan de krant bellen, we moeten de voorpagina opnieuw doen. Mm. Maar in een heel verhaal waarin de situatie Berghuis naar voren komt, waarin de trainer zegt, nou ja, de Berghuis verdedigt niet genoeg mee en die had dit en dat moeten doen, past dat wel een zinnetje natuurlijk. Hè? Als je de lezer wil beschrijven hoe de situatie en hoe zijn gemoedstoestand is voor de wedstrijd, na de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, dan past dat erin.
Ja,
maar precies wat je zegt, die vlaggen staan er dus niet. Hè? Dus er is geen, ze hebben geen officieel veld in die zin dat er cornervlaggen staan, omdat er geen wedstrijden worden gespeeld. Maar op het moment dat ze partijtjes spelen, wordt er een gele stok in de hoek gezet als cornervlag. Nou ja, de grasmeester vond het nodig, Erwin Beltman, om direct een tweet te versturen dat er geen cornervlaggen staan. Waardoor natuurlijk op social media de boel ontploft. Want iedereen denkt, ja, dat verzint hij dus. Er is een vlag weggegooid die er niet staat. Waarop ik Beltman dus opbelde. Ik had wel wat minder. Ik was misschien iets te fel. Maar de boodschap bleef duidelijk. Ik zei, ja, er staan wel stokken, dat weet jij ook.
Ja.
En toen zei hij, ja, maar dat zijn geen cornervlag. Ik zei, ja, niet in die zin dat er een vlaggetje aan hangt. En dat die met een soort scherpe punt in het gras wordt gezet. Maar wel een gele stok die ze daarvoor laten dienen. Toen zei hij, dan had je dat op moeten schrijven.
Ja, zei, maar wat dan nu, zou ik het veranderen even.
Ja, dat had ik
online kan dat
kunnen
hoor.
Doen.
Ja,
ja, ja, nou, ook, want de krant was nog niet uit. En toen zei ik, nou ja, als dat je boodschap is, dan probeer je dus de mensen voor te liegen. Want jij doet nu net alsof ik iets verzin.
Ja.
En je wilt het niet rechtzetten. Ja, daarmee zoek je natuurlijk iets.
In die samenleving zijn we dus terechtgekomen. Hè, het is natuurlijk maar een onbeduidende niche. Ik bedoel, de voetbalwereld en Feyenoord in verhouding tot Barcelona. Dat stelt ook alweer veel minder voor.
Ja.
Maar gewoon het feit dat je stinkende best doet om de waarheid te achterhalen en je te verdiepen.
Ja.
En dat je voortdurend op een verkeerd spoor wordt gezet. Dat eigenlijk de mores is, hè? Want Gudde deed het en het gebeurt nog steeds. Dat is wel een nare wereld.
Nou ja, ze trekken je geloofwaardigheid natuurlijk een beetje in twijfel. En dat is wel vervelend, omdat
en je zit er dus ook wel eens naast, omdat je gewoon dingen niet meer kunt controleren.
Dat je niet bij je
terwijl je zeker weet, twee bronnen heb je dan gehad.
Ja.
Maar ja, goed, dat is dan ook wel weer ingewikkeld. Wil je het bij de echte bron controleren?
Wordt nou, allemaal afgeschermd, kom je bijna niet meer?
Nee. Nou, want het management van Berghuis belde ook 's middags. En ja, die zeiden eerst, nee, er staan geen vlaggen. Mm. En die wist ook dat ik de groundsman had gebeld. Dus de groundsman had dat ook alweer doorverteld. Dus zo gaat dat zo snel bij Feyenoord. En toen later zei hij, ja, het is een pionnetje waar een vlag in is gestoken. Mm. Nou ja, ik heb nog eens wat foto's. Ik heb nagebeld uiteraard. Van joh, die informatie klopte die nou? Want ik had het van meerdere mensen gehoord. En iedereen zei, ja, ze prikken daar gewoon een gele vlag of een gele stok neer. Maar nog steeds zijn er dan mensen op Twitter die zeggen, ja, nee, maar dat was geen vlag. Dus ja, ze proberen voortdurend geloofwaardigheid weg te trekken. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat je 12 jaar of 11 jaar Feyenoord volgt en dat je op een zondagmiddag denkt, nou, ik ga de situatie Berghuis eens beschrijven. Kom, laak eens een incident dat mensen, maar dat er
je dus geen Theo zijn, komen, hè?
Nee, maar dat er dus mensen zijn die denken dat het daadwerkelijk zo werkt.
Is de voetbalwereld niet oer en oer saai geworden, of is dat een beetje opa verteld?
Nee, ik vind hem niet saai. Want ik vind eigenlijk wel dat we nog wel veel boeiende dingen mee maken. Maar wat jij net zei aan het begin van, joh, dit was ook een seizoen om zo'n boek te schrijven. Dat was wel moeilijker geweest. Omdat je dan nog meer afhankelijk bent van wat je hoort in plaats van wat je ziet.
Ik denk dat je zo'n boek nog wel zou kunnen schrijven.
Ja, dat was mijn vraag. Kan het nog 25 jaar later?
Als ik tegen Sparta zeg, ik wil zo'n boek schrijven. Ik schrijf alles op. Dat wordt een interessante discussie. Want ja, dat is mijn club. En ik ben met Henk van Stee bevriend. Ja. En ik ken iedereen goed en ik zou ze dan proberen te overtuigen van het feit van, joh, laat nou eens zien wat er echt gebeurt. Ik denk dat ik met sommige spelers, ik bedoel, Vriends, die zou daar denk ik geen probleem van maken. Ik denk wel meer spelers, Ouassar en zo. Ja, ik denk dat ik daar nou wel een deal. Maar goed, dat is dan een uitzondering omdat ik daar kind aan huis ben, omdat het mijn club is.
Ja, het kost heel veel. We hebben 2 documentaires gemaakt intern voor Fox in de tijd bij Excelsior. En dat we 2 jaar binnen intern hebben gedraaid. Eerste jaar met Van der Gaag, 2e jaar met van Poldervaart en uiteindelijk bij Monies. En dan zie je dat mensen heel veel moeite. Je moet de eerste drempel over. Oké, we kunnen het nog zien en we hebben het vertrouwen wat er gefilmd wordt en dat het allemaal kan. Als het eenmaal op een gegeven moment zijn ze de camera kwijt.
Ja.
En op een gegeven moment ben je daar altijd en dan zijn ze het vergeten. Maar je moet wel ergens doorheen.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk als tegen een van ons zouden zeggen, wil jij een camera een weekje op je?
Ja. Ja,
dan denk je toch ook af en toe wel van, nou, niet de hele tijd. Dat zou ik nou niet zo prettig vinden. Dus ik snap op zich de reserve wel. Maar je kunt altijd goede afspraken maken. Er zijn natuurlijk altijd nog wel zaken die je, die je niet zegt of hoeft te laten zien. En dan blijft er nog heel erg veel over.
Ja.
Dan zijn er clubs onder de top.
Ja, want precies. Ajax, is niet zo interessant.
Feyenoord doet het natuurlijk, maar er moet geld aan vastzitten. Want ze doen het natuurlijk nu en dan hebben ze het recht op censuur. Of censuur, hoe je het wil noemen, maar ze kunnen knippen. En ze krijgen, geloof ik, dat er 3 miljoen mee gemoeid is en dat ze er 2 miljoen aan overhouden. FC Utrecht doet het.
Ja.
Met Videoland volgens mij. Ja. Dus ze doen het wel, maar ze houden natuurlijk de regie een klein beetje in eigen handen.
Maar dat vind ik eigenlijk is dat zonde. Want als je op Netflix de serie kijkt, Last Chance You, wat een prachtige serie is die ook bekroond is. En dat gaat over merken voetbal en dat volgen ze dan bij een hele kleine school, een junior college, waar 750 mensen wonen in dat plaatsje. Maar die school is fantastisch en die hebben dus, en het eerste jaar dat ze het volgen, gaat daar, ja, spoiler alert, alles mis. Vechtpartijen, alles zit erop, maar ze staan overal bij met een camera. En je ziet wel hoe het echt is.
Ja.
En ze hebben daar niet gezegd, dat willen we niet uitgezonden hebben, want zometeen wil niemand komen.
Nee.
Het gaat om de verhalen van de mensen. Het zou toch wel mooi zijn als dat in voetbal ook een beetje komt in plaats van het geregisseerd.
Ik snap wel dat je het een klein beetje. Ik heb die documentaire ook van die wielerploeg gezien, hè, de Jumbo. Ja, daar komt Tom Dumoulin, dat is een groot sporter, natuurlijk toch een beetje over. Als daar heb je de Zeurpiet weer. Dus het is ook.
Ja, nou, zo denk ik toch niet over hem.
Nee.
Hij is gewoon.
Maar zo komt hij wel, wordt hij wel een beetje neergezet.
Ja, maar hij is een outcast. Hij is een buitenstaander. Ja. Hij is niet de klassieke wielrenner. Het is een jongen die niet praat, maar die nadenkt.
Ja. Ja.
En daardoor is hij afwijkend. Ik heb wel bewondering voor die jongen, juist omdat hij
zijn gang gaat.
Omdat hij anders is.
Die op een gegeven moment zegt van, ik stop er even een tijdje.
Maar je zit natuurlijk
een beetje met die docu te maken.
Dat is ongelooflijk.
Je zit natuurlijk gevangen in deze wereld, denk ik, Mikkels, nu. En dat was misschien vroeger al anders. Dat de zaakwaarnemer, die is eigenlijk een soort van PR-bureau geworden. Want die moet de beste fragmenten voor die voetballer al samenvoegen om een tapeje te maken dat hij verkocht kan worden ooit. Die moet die trainer, die voetballer ook nog helpen en begeleiden in wat hij op social media zet. Want dat is ook allemaal over nagedacht, zie de laatste docu van Koeman bij Videoland.
Ja, dus, en ze kunnen het hebben, bedoel, en ze maken het gewoon allemaal zelf.
Ja, en ze zijn veel meer, die voetballers zijn veel meer bezig om een merk te worden, à la Ronaldo. En daar is dat.
Dat is dus niet echt. Dat is maar een gedeelte van echt, want het is allemaal toch wel gemanipuleerd, of in ieder geval geanceneerd.
Ja.
Dus echte spontane woede-uitvallen zullen zij niet gebruiken als dat dan zover is.
En wegduiken is ook makkelijker natuurlijk. Als een speler nu bij Feyenoord zegt, nou, ik wil met iedereen praten behalve met die gozer van het AD, dan praat hij niet. Er is niemand die dan bij Feyenoord zal zeggen, nou, maar zo werkt het niet. Iedereen zal moeten praten. Dus zo kan het wel, hè?
Ja.
En zo is het in het verleden ook wel eens gebeurd, hoor, dat spelers even niks meer zeggen. Wat Hugo aan het begin zei, ik weet niet of we toen al aan het opnemen waren, maar dat ze inderdaad...
Even
ruzie is en dan komt het daarna vaak wel weer goed. En sommige spelers hebben er maling aan. Ik kan me herinneren in het kampioensseizoen dat wij een keer een cover hadden gemaakt over de blessures bij Feyenoord. En dan hing een soort helikopter boven. En daaronder lagen alle geblesseerde spelers. Hadden ze foto's van de laatste weken. En dat was heel, heel slecht gevallen. Er viel wel meer slecht, ondanks dat ze kampioen gingen worden dat seizoen. En Elia die had toen na het doelpunt bij het juichen iemand nagedaan die geblesseerd op het veld lag. En de afloop vroeg ik of ik hem kon spreken. En toen zei hij, ja Elia, wat denk je zelf? Kijk naar de cover van jullie krant en kijk naar hoe die gereageerd had. En daar kwam Elia de mixon en die begon al te zwaaien. En die maakte een praatje.
Tuurlijk. Nee, maar dat is het. Dus er wordt gedacht voor die jongens. Ja. En dat heeft allemaal te maken met imago. En de leuke is dat die jongens zelf... Eigenlijk denk ik van, joh, wat maakt dat nou uit?
Vaak wel, ja.
Want je hebt een passage uit het boek nog opgezocht. Wat wel aardig is, omdat het nu 2020 is.
Ja, daar zeggen de schrijvers. 25 jaar geleden werd Herman Kuiphoff op weg naar zijn commentaarpositie onthaald op een onophoudelijke Herman Ajax. Het was bij Feyenoord Ajax, hè? Wat klinkt dat nu liefelijk onschuldig in de oren? Vinden wij wat er nu tegen Barend wordt geroepen? Frits Barend wordt ook voortdurend uitgescholden. Over 25 jaar ook nog schattig. En wat roepen ze in het jaar 2020 naar de rioolratten van de pers? Of zijn ze dan het stadium van dingen roepen al lang gepasseerd?
Ja.
Nou, daar zijn we nu.
Dus...
Ja, daar moet ik dus aan Mikkel vragen. Want
jij krijgt ook genoeg te horen, of niet? Nog steeds?
Nou, valt reuze mee.
Echt waar?
Ja.
Maar toch wel een vooruitziende blik.
Toen ik nog voor Studio Voetbal zat, dat is ook alweer 10 jaar geleden. En toen ik er echt elke week wel met gestrekt been inging. Ja, dan krijg je wel doodsverwensingen en ook van minder allure naar je hoofd geslingerd of toegemaild. Maar ik denk dat jij, Mikos...
Ja, Mikos heeft een dagtaak aan, toch?
Nou,
af en toe.
Reageer je daarop?
Nou ja, reageer
soms wel, soms wel.
Ja, ik deed het ook.
Vroeger frequenter dan... Dan de laatste tijd. Maar ze kunnen natuurlijk, ze kunnen je heel makkelijk bereiken. Hè? Op Facebook, op Twitter. Vroeger was het een ingezonden brief.
Ja. Of bij de benzinepomp. Johan Derksen, die verschillende keren is die bedreigd als hij ergens aan het tanken was.
Ja.
En dan moest hij echt heel snel weg.
Ja.
Kees Jansma gejonast in Alkmaar, volgens mij, boven het water.
Maar ook Benakker, weet ik, heeft wel eens een klap gehad bij Twente.
Ja. Ja.
Dus die dingen komen wel.
Nou, ik heb wel eens een klap gehad van een ADO-supporter.
Ja.
Maar die wist helemaal niet, want ik was destijds 83, 84, SVV tegen ADO. En dan komt er een horde woestelingen, die komen harga op. En uit het niets kreeg ik gewoon een klap van mijn bek. Maar dat was dus niet gericht op, hij wist niet dat ik journalist
was. Nee.
Maar heb jij wel eens een klap gehad?
Ik heb hem wel bijna gehad van Kazim Richards.
Ja, dat weten we het, ja.
Dat scheelde weinig.
Nou, dat scheelde niet zo heel veel, nee, denk ik. En ik denk niet dat ik het gewonnen had.
Dat denk ik ook niet, nee. Maar maak jij je zorgen?
Wat had je geschreven dan?
Het was een trainingskamp in Portugal. En daar had hij een aantal momenten had hij zich niet zo goed gedragen. Dus hij liep bijvoorbeeld met een telefoon. Het is eigenlijk een beetje wat je net met Berghuis had. Het zijn kleine dingen die we bij elkaar hadden gehaald. Dus hij liep met zijn telefoon het trainingsveld op. Had bij sponsors aangeschoven was die om te eten. En die hadden gevraagd of de F op zijn hand, die getatoeëerd stond, of dat iets met Feyenoord te maken had. En had hij heel laatdunkend over Feyenoord. Feyenoord, er kwam toch nooit op zijn... Nou, hij liep erbij alsof het allemaal niet meer nodig was. En daar had ik over geschreven dat het een beetje een hoofdpijndossier werd. En dat ze niet zo goed meer wisten wat ze ermee aan moesten. Nou, die jongen leest helemaal geen Nederlands. Dus iemand heeft dat vertaald en misschien een beetje aangedikt. En ik sta in het perscafé. De deur zwiept open. En lees meteen en zeg, ja, moet ik hebben. Maar er stonden allemaal mensen van Feyenoord bij. Hij sprak natuurlijk geen Nederlands. En ja, begon een tirade. Dus op een gegeven moment vroeg ik van, joh, nou ja, ik wil best met je praten. Maar het moet wel op een beetje normaal toon, want zo kunnen we niet praten. En toen zei hij, de tijd van praten is al lang voorbij, joh. En toen pakte hij zijn telefoon en toen zei hij, ja, met mij over 5 minuten op de parkeerplaats. We moeten even wat afhandelen. Dus hij deed voorkomen, ik weet niet of het klopte, dat er een aantal mensen opgetrommeld werden. Die waren overigens niet nodig geweest, denk ik. Want hij was zo breed als Mike Tyson.
Hmm.
En... Nou ja, hij voegde eraan toe dat ik neer zou gaan. En de rest van de pers doken natuurlijk meteen op. Want ja, die zagen dat ook. Dus die schreven erover. Anders kan je het misschien nog stilhouden. Ja. En op weg naar huis belde wel Gudde en consorten. Van Geel heb ik trouwens nooit wat van gehoord. Die was toen wel technisch directeur. Maar Gudde en zo, die zeiden wel dat het niet kon. Alleen toen kreeg je de situatie. Feyenoord wilde eigenlijk al van hem af. Want naar aanleiding van dat stuk vonden zij volgens mij ook wel dat hij zich niet meer gedroeg. Dus ja, die wilde eigenlijk weer dat ik een verklaring ging opstellen. Die ze konden gebruiken om hem de laan uit te sturen. En dat wilde de krant dan weer niet. Toen zei hij,
Ignatovic?
Moeten ze zelf maar regelen. Uiteindelijk is hij wel verkocht aan Celtic. Heeft hij nog geld meegekregen. Maar dat was op zich wel een vervelend moment. Omdat het meteen zo breed uitgemeten werd.
Hugo, Leo, het is 25 jaar later, hè? Wat is er nou bij Feyenoord daadwerkelijk veranderd ten opzichte van de tijd van toen, vroeg ik me af.
Ja. Niets. Ja. Nee.
Dat is ook wel schrijnend, toch?
Dat is.
Behalve dan dat de trainer tegenwoordig achter een bureau zit en dat je niet meer met een trainer praat zoals vroeger aan een tafel, zoals dit.
Ja, die voorwaarden die heb je niet meer. En voor de rest is Feyenoord ligt meeste tijd aan de geelhonger.
Ja.
En dan springt er een groep in die heette de Vrienden van Feyenoord. En dan 10 jaar later dan krijgen ze hun geld weer terug. Hebben ze de club gered. En dan begint het allemaal weer van vooraf aan. En het wachten is nu op een grote investeringsmaatschappij of misschien wel een sheik uit het Midden-Oosten.
Ja,
en daar moet je goed over nadenken. Wil je dat? Wil je afhankelijk zijn van buitenlands kapitaal? Of wil je elk jaar een woekerrente aflossen? Wil je dat allemaal? Het is heel ingewikkeld. Het valt niet mee.
Dan verkoop je je ziel. Er is helemaal niks veranderd. Weet je? Ze worden niet wakker.
Nee, maar het ingewikkelde van Feyenoord is gewoon in de geschiedenis ook. He, ooit in de jaren 70 zijn die wegen gescheiden. Hebben ze de sportclub opgesplitst in een stichting en een amateurclub.
Ja.
Eigenlijk is het daarna nooit meer goed gekomen. Is altijd hommeles geweest. Amateurs die eigenlijk best wel veel macht hebben. Nou ja, contra de proftak. Ja, allemaal klikjes. Ja. Je krijgt die boel niet op één lijn. En dat is eigenlijk nog steeds niet gelukt. Want kijk nu naar het stadion dossier.
Ja.
Nou, de helft zegt renoveren die Kuip. En de andere helft zegt nee, we willen een nieuw stadion. Ja. Nou, ga daar maar aan.
Dan kijk naar de jeugdopleiding. De een zegt we willen innoveren in de jeugdopleiding. En de ander zegt nee, we houden zoals het is.
Eeuwig verdeeld, Feyenoord.
Heb je Sjaak Troost. Die heeft al sinds jaar en dag heeft hij de portefeuille technische zaken.
Ja.
Maar dan heb je ook een technisch directeur in de vorm van Frank Arnezen. Dan heb je een trainer. Hoe heet het? Een trainer, Dik Advocaat. En dan zie ik bijvoorbeeld op een gegeven moment dat dat er een hele dure Argentijnse speler is aangetrokken. En dan zie ik dat gezicht van die Arnezen, die zie ik iedere keer chagrijniger worden. Want die ziet dat die speler niet opgesteld wordt of eventjes speelt en dan wordt hij er alweer uitgehaald. Dus hij brandt gewoon. Advocaat die brandt gewoon eigenlijk Arnezen is een
speler. Maar dat is ook weer het ingewikkelde.
En hoeveel kost dat?
Maar Advocaat is aan het einde van het jaar weg.
Advocaat wil een spits.
Ja.
Dan halen ze. Komt hij uit de koker van Lemits deze?
Ja.
Nou ja, dan weet je al.
Het was niet zo heel duur hoor.
Kan fout gaan. Ja, het was niet zo duur, maar het is toch tussen de 5 en de 8 ton wat je kwijt bent.
Ja, nou dat is toch geld voor Feyenoord.
Jawel, maar
en dan moet je ook nog eens rekenschap houden. Dan moet je vooruitkijken, regeren is vooruitzien. Dan moet je ook weten dat je ergens in maart, april moet je toch het legioen lief aankijken. Ja. En zeggen van, zouden jullie alsjeblieft willen afzien van de restitutie?
Ja, nou, het is maar niet handig.
Volgens mij zit erachter dat net op dat moment, weet je, voordat het moment dat die Argentijn komt, dat bekend is gemaakt, en dat werd pas later bevestigd, dat Arno Slot de nieuwe trainer ging worden. En dat, ja, ik denk niet dat Advocaat dat leuk vond. En zeker niet omdat hij daar niet van op de hoogte werd gebracht. Dat hoorde hij weer van anderen.
Dat klopt. Hij wist niet. Hij wist wel dat hij ging stoppen uiteraard. Omdat daar waren ze wel uit. Alleen hij wist niet wie zijn opvolger was.
Maar niet zijn opvolger. En dat wordt dan, dat leest hij dan via een persbericht.
Ja.
Nou ja, en dat zet kwaad bloed.
Maar Leo, heb jij niet dat je denkt bij Slot, nou, dat heb ik een beetje.
Zou kunnen.
Over een hele andere boeg. Ook al heeft hij geen geld. Het is wel een interessante trainer. Hij durft.
Jawel, maar je hebt bij dit soort clubs, bij dit soort trainers ook altijd wel het gevoel van, het is heel leuk dat Slot zometeen weer 10 meter vooruit gaat voetballen. Maar ja, als je dat bedrijft.
Nee, maar ik denk, dat is een kwestie van communiceren. Ja. We worden geen kampioen.
Juist, ja.
Nee, maar want als ik Feyenoord een ongevraagd advies mag geven. Ik hoef er ook niet voor beloond te worden.
Nee, geen tikkie.
Zeg gewoon dat je ergens eindigt tussen 5 en 9. Dat is het eerste jaar van Slot. Nou, in dat tweede jaar kan je zeggen, we gaan proberen mee te doen. We halen in ieder geval Europees voetbal, dat garanderen we. En in het derde jaar gaan we eens kijken of een kampioenschap erin zit. Hou die verwachtingen laag.
Ja. Maar het moeilijke is ook wel, ja. Dan zeg je tussen 5 en 9, maar dan moet je ook zeggen, koop wel even een nieuwe seizoenkaart. En de prijzen gaan misschien ook nog
wat. Dat is lastig natuurlijk.
Maar in het boek van jullie zit toch ook altijd, dan komt Koeman en nu de hebben we de beste. De hoop zit eigenlijk.
De hoop zit er altijd in.
Ja, en die zit nu in de trainer. En dat maakt het ook gevaarlijk voor de trainer. Omdat de jongen is natuurlijk geen tovenaar.
Ja, maar die durft. Die had rustig kunnen wachten op Ajax. Hè?
Ja.
Laten we eerlijk zijn. Toen ging het nog niet zo goed met Ten Hag in die periode.
Nee. Maar weet je wat het geval is geweest? Hij heeft zelf contact gezocht. En zijn omveld heeft contact gezocht met Feyenoord.
Okay.
Dus het is niet zo dat Feyenoord hem gescout heeft. En gezegd heeft, als die Slot eventueel op de markt.
Ik hoop wel dat je dit uit twee betrouwbare bronnen
hebt. Nee, dit is uit betrouwbare bron. het is nog niet, we hebben het nooit opgeschreven. Maar het is zo dat het vanuit het kamp van Slot richting Feyenoord is geweest. De eerste.
Ja, maar dan moet ik denken aan Raiola.
Mikos, het is een lichtgewicht. Het is net,
dat maakt
net
het
als
moeilijk.
Stam, die met heel weinig ervaring te snel bij een topclub komt.
Nee, je hebt geen gelijk.
Je hebt echt geen gelijk.
Stam had geen geloofsbrieven. Wist jij hoe Stam ging voetballen, wat dat inhield?
Nee.
Slot heeft bewezen bij AZ dat hij, als hij gebruik kan maken van jong spelers. Ja, weet ik. Oké.
Nou, Cambuur was die assistent. Was hij ook een beetje de grote man erachter, toch?
Ja. Nee, hij heeft echt meer in zijn mars dan Jaap Stam.
Maar
dus in dat opzicht.
AZ Cambuur is natuurlijk, ja. Er zit wel een omveld omheen. Maar als ze daar natuurlijk 3 keer verliezen, dan valt het allemaal mee. En in de Kuip is het natuurlijk.
Ja, maar alles valt op staat met communicatie, wat Hugo toch zegt.
Nou ja, maar
wat is de bedoeling?
Een grens, hè? Dus als Feyenoord nou volgend jaar 8e staat.
Ja.
Dan zeggen de mensen misschien nog, nou, dat kan nog net. Maar verliezen ze dat weekje erop weer. Dan is er altijd een moment dat er mensen in de Kuip roepen. Ja, maar nu dit kan niet.
Maar misschien krijg je wel rond die 8e plaats heel erg leuk voetbal te zien.
Ja, nou dat
en dat is ook wat waard. Ik bedoel, Feyenoord zal nooit degraderen. Feyenoord zal ook nooit failliet gaan. Hè? Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
Ja.
Zelfs al staan ze 100 miljoen in het rood. Desnoods heffen ze die club op. En dan een week later begin je weer opnieuw. In de tweede divisie. En binnen 3 jaar zit je weer in de Eredivisie. Maar Feyenoord kan niet kapot.
Nee.
Waar gaat het in de voetballerij om? Ze krijgen een aantal spelers. Als je een goed management hebt, en dat is bij AZ het geval, hè, dan,
vind je?
Dan wordt er een goed team geformeerd. Daar kan je wat mee. Hè. Die Slot, die kon er wat mee. Maar ook die, wat ik een eikel vind, die Pascal Jansen. Dat is een bijgoochemeerste klassisch weggestuurd bij Vitesse, weggestuurd bij Sparta. En die komt dan als assistent, mag hij dan meehobbelen bij
een hele goede trainer.
En wat doet hij? Die doet het hartstikke goed.
Ja.
Die wint voor Feyenoord.
Nou ja, hij kan tweede worden, ja.
En die kan tweede worden. Dus
maar dan zie je ook
die een gekke wereld.
Maar ze begonnen met 5 gelijke spelen. Nou, begin bij Feyenoord maar met 5 keer gelijk spelen tegen ploegen als Sparta met 4-0.
Ja, en daar moet je nou iemand voor inhuren, want zo hoort dat tegenwoordig, die dat is heel goed gaan uitleggen aan het legioen.
Dat zou Leo
maar kijk, dat is
staak
zijn. Nee, maar dat is toch. Nee, maar het is toch niet zo heel moeilijk. Bij Feyenoord weet je wordt 1 keer in de 10 jaar kampioen. Nou, calculeer nou de komende 3 jaar in dat je geen kampioen wordt. Mocht het gebeuren, zijn de fijne meevallen. En ga uit van, je bouwt iets op. Je gaat goed scouten. Je renoveert die jeugdopleiding weer. Want ja, Bart was natuurlijk ook niet je van het. En dan drukken we het nog mild uit. En zo moet je het zien. En hij moet ook niet onderweg ontslagen worden. Tenzij die gekke dingen doet Slot. Nee. Maar laat hem nou in gods herenaam 3 jaar zitten. Die
maar
man.
Wat Leo zegt is eigenlijk precies wat er bij Peter Bos werd gezegd toen hij naar Leverkusen ging. Ja. Van ja, hij moet spelers ontwikkelen. En het maakt niet zoveel uit hoeveel we eindigen. Of waar we eindigen. Hij moet spelers ontwikkelen. We moeten spelers door kunnen verkopen. We moeten leuk voetbal spelen. Dat deed hij. Maar je ziet het toch.
Ja,
op een gegeven moment is het 1 nederlaag te veel.
De supporters. En dan, supporters die geven druk.
Ja.
En de leiding die haalt Baksel.
Ja.
Het is 15 jaar geleden dat het boek uitkwam. De Coolsingel bleef leeg. Je zou bijna kunnen zeggen, de Coolsingel blijft leeg. Als ik dit zo hoor, hè, voor de komende jaren. Dus
nog
je kan
een paar jaar.
De komende 3 jaar wel.
Ja,
nog 8 jaar.
Je kan nog een herdruk wel maken of een nieuwe. Maar zouden jullie nog 1 jaar zo'n zo'n boek willen schrijven met z'n tweeën? Nog een keer zo'n jaar Feyenoord volgen?
Ik moet er niet aan denken. Nee. Ik liep in die tijd, na 25 dagen liep ik al met een hartkastje.
Schrijf ik het in mijn eentje?
Met een hartkastje op, dat is goed.
Leo schrijft wel, Leo gaat de hele dag door.
Nee, ik moet er echt niet aan denken. Nee, nee. Maar ik had toen nog andere werkzaamheden en dagelijkse column AD. Ja. Ik werkte met Leo voor die twee nieuwe koeien. Ja. Ik was kapot, man.
Ik sprak er hier toevallig nog wat spelers over uit die tijd. En die zeiden, ja, boek staat me niet meer helemaal helder voor de geest. Maar er stonden soms conversaties in waar de heren niet bij zijn geweest. Hè? Van ja. De heer, ik praat met Van Hanegem. En er staat dan letterlijk gequote. En die zeiden, hoe zou jij dat nou doen? Ik zei, ja, ik denk dat ze inderdaad aan beide partijen hebben gevraagd wat er is gesproken. En het toen gequote neer hebben gezet. Maar ja, ik zeg, je zou het nu misschien in deze veiligere tijden, of wat, waar je meer naar veiligheid...
Nee, dat was wel gedurfd. Dat was een reconstructie. Ja. Maar het was ook wel zo dat als ik dan twee mensen had geïnterviewd en er klopten bepaalde dingen niet, er waren geen overlappingen, dan heb ik het ook niet gebruikt.
Nee.
Dus ik heb echt wel alles geverifieerd.
Ja,
en ik heb voor het stijlmiddel gekozen omdat het zo spannender werd.
Ja.
He, je zit er dan als lezer bovenop, middenin. Ja.
En het verschil is volgens mij, want Leo zei, er zit niet zoveel verschil in die tijd, maar het stappen is er wel uit, hè?
Ja, echt waar?
Ja,
ze hebben de corona.
Sowieso natuurlijk, door corona. Maar ook, dat kan bijna niet meer. Ik weet wel, ik was 22, dus ik kwam die jongens ook wel eens tegen. En die werden natuurlijk ook beschermd in die horecagelegenheden, hè? Aparte hoekjes.
Maar Arie Haan gaf tipgeld aan de portiers, hè?
Ja. Ja, en die werd ingeseind. Maar ik kan me herinneren dat ze vertelden dat ze Saragossa uit... dat ze ongeveer het veld afgerend zijn. Omdat ze al helemaal hadden uitgezocht waar je moest zijn om uit te gaan.
Maar dat vond Willem van Hanegem zo erg. Dat hun make-up tassen, die waren groter dan hun sporttassen.
Ja.
Dat vond hij verschrikkelijk.
Maar hij heeft sinds Saragossa binnen zien komen en heeft hij tegen een aantal spelers gezegd, nou, je had wel een avondje, want ze hebben heel slecht gespeeld die wedstrijd. Je had wel een avondje uitverdiend. Dat heb je wel... En dat kwam toch wel aan. Ja. Maar nu zou dat niet meer kunnen. Omdat je natuurlijk onherroepelijk een foto hebt binnen.
Maar er waren ook spelers die bijvoorbeeld bij de training kwamen. Met een laadbak. Vol met allerlei illegale spullen. Allerlei spullen die van een container afgevallen
waren.
Allemaal
verjaard
waren.
Nu.
En er stond de halve supporterscharen. Die stond er zo rond.
We begonnen het verhaal dat Trustful was boos op het boek uiteindelijk. Hè? En toen zei je, ik heb het nog eens een keer teruggelezen. En toen had je iets meer begrip voor? Want dat heb je nooit meer helemaal afgemaakt. Had je iets meer begrip voor?
Ja, omdat hij komt wel over als iemand die... permanent in de zeurstand staat.
Ja.
Veel klagen. Dus ik kan me voorstellen. En hij was ook wel degene die het meest opgevoerd. Ging het meest over Trustful. Ja. Die natuurlijk wel in zich had dat hij heel bijzonder was. Maar hij heeft dat seizoen echt goede wedstrijden gespeeld. Dat je dacht van jeetje. Ja. Als hij dat 20 keer zo doet, worden ze kampioen.
Ja.
Want het was best een aardig team met Koeman er nog bij. Maar het ging heel veel over Trustful en hij kwam een beetje zeurderig over. Dus ik kan me nu met terugwerkende kracht wel voorstellen dat hij dacht van, moet het alleen over mij gaan?
Maar kost dat nu op 1 april je uitnodiging bij Koffietijd, of niet?
Nee, Koffietijd zit niet in de ronde. Ik maak een hele reeks...
Een tour?
Maar
Koffietijd toch niet?
Nee, Koffietijd heeft niet op de deur geklopt. Nee hoor, als ik Quinty zie, is altijd heel hartelijk.
Okay.
En in Orlando kom ik eigenlijk nooit tegen, eerlijk gezegd.
En Ariaan, hoe vond hij het?
Ariaan heb ik nadien wel ontmoet. Was toch wel weer grappig en leuk. Dat is niet iemand die er heel lang in bleef hangen.
Nee.
En waarschijnlijk omdat hij kan van het leven genieten.
Ja.
Hij is gewoon een beetje een ondeugende man die zich laat vetteren en die goed heeft verdiend, extreem goed heeft verdiend. Het is zo'n man, net als die eigenlijk meer prijs heeft gewonnen dan Johan Cruijff.
Ja.
Dat was de handigheid van Arie Haan.
Goudhaantje.
Ja. Het was mooi om herinneringen op te halen over 25 jaar geleden, hoe dat was. En ook om te kijken hoe het nu is. Mikkel Schouka, Hugo Borst, Leo Verhul, dank voor jullie komst.
Ja, mag ik nog even zeggen dat als het alles mee zit, dan zit ik te signeren op een waarschijnlijk behoorlijk lege Coolsingel.
Ja.
Op zaterdag 3 april. Ergens in de middag, uur of 1, 2. Ja,
buiten.
Mag.
En dan op 1,5 meter afstand in de rij staan?
Ja, maar wel 1,5 meter blijven. En dan schrijf ik iets leuks in het boek.
Bij Donner?
Ja.
En 1 april komt hij uit.
Ja.
Zullen we dan afspreken over 25 jaar weer?
Goed plan.
50 jaar.
Hoe oud ben jij dan, Leo?
Huh?
Hoe oud ben jij dan?
38.
Nou, dat redden we precies. Dat is goed.
En ik zou ook willen zeggen van mensen, als je een boek koopt, en dat hoeft niet mijn boek te zijn, koop het in godsherenaam bij de boekhandel. Stuur even een mailtje naar je boekhandel, klop even op de deur en ze leggen het voor je klaar. Want die hebben het heel erg moeilijk
bij deze. De koolsingel bleef leeg. Dank heren voor jullie komst. Dank voor deze podcast. En nou ja, je weet waar je kan kopen, bij de boekhandel.
Zo is het.
Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis.
Het was een pik zwarte dag.
Ik was hier toen nog voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof.
En vlak bij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En proberen ze 10 jaar later te begrijpen wat er gebeurd is.
Nou, je kijkt naar links toe en je ziet gewoon 2 mensen op de grond liggen, beweegloos. Daarna zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur.
Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies 10 jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
Dan zie je ook dat de pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan.
Veel meer.
De podcast Wat dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/podcast.